Goedemiddag, goede avond allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat het weer mogelijk is dat we ook weer met een aantal mensen hier aanwezig kunnen zijn. Dat deze mensen ook de weg hier naar de kerk toe gevonden hebben, de weg nog wisten. En ik vind het eigenlijk wel grappig, want we hebben ook de livestream, dus ik moet recht naar voren kijken als ik de livestream. Maar dan zie ik de mensen niet, want die zitten aan deze kant. Deze kant in plaats van dat we hier zitten, dat ik en de mensen kan aankijken en de mensen in de livestream. Maar goed, misschien voor de volgende keer zou dat een verbetering kunnen zijn. Desalniettemin heet ook dominee Kruithof welkom. Fijn dat u ook de weg hebt kunnen vinden. U zei bijna met de ogen dicht, maar dat leek ons niet zo verstandig om dat te doen. Toch de weg gevonden in ieder geval. Ik heb gezegd dat het vanaf vandaag weer mogelijk was om hier in de kerk aanwezig te zijn. Het dagelijks bestuur van de kerk die is op vrijdag na de persconferentie in spoedberaad bijeen geweest. En hebben al bedacht van wat we in ieder geval de komende week weer mogelijk gaan maken. Naar aanleiding van de persconferentie. Dat is dat er in ieder geval voor vandaag 50 mensen in de dienst mogen zijn. Die waren er vanmorgen wel, vandaag niet. En dat is exclusief personeel. En dat er we eigenlijk de beslissing of in ieder geval de mededelingen van gezamenlijke kerken afwachten van wat daar het advies zal zijn. En daar volgen dan verdere mededelingen over. Wat betreft de bidstond is het zo dat vanaf deze week wordt het weer mogelijk om bij elkaar te komen in de kerkzaal. Het is elke donderdagavond om 19:30 bent u weer welkom in deze kerkzaal voor de gemeentelijke bidstond. Wat betreft de jongeren, de chill meetings, en daar staat hier in lijn met de scholen, zullen we ook de chill meetings weer gaan opstarten. Ik wist niet dat ze chill meetings in de scholen hadden. Maar in ieder geval, ik begrijp dat hier de chill meetings in ieder geval wel doorgaan. Ook andere tienerbijeenkomsten zullen weer in de kerk georganiseerd kunnen worden. En daarvoor is het jeugdhonk beschikbaar. Dan de zondagschool. Daar is nog geen duidelijkheid over. En daar zal overleg volgen met het bestuur van de Borgstee. En nou, de open kerk is altijd al doorgegaan en die gaat ook gewoon nu gewoon door. Dus daar verandert niets. En voor de doordeweekse activiteiten, buiten dus het tienerwerk om, is de kerkstaal beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Maar het is de bedoeling dat mochten er vergaderingen zijn van deze of geen stuurgroep of andere commissies, dan is toch de aanbeveling om dat in ieder geval online te blijven doen. Dus totdat er verdere versoepelingen komen, online de vergaderingen in ieder geval en niet hier in de kerk. Dan heeft Christian mij nog op het hart gedrukt om in ieder geval bekend te maken dat aanstaande vrijdag er weer een ouderenmiddag zal zijn. Om 14:30 begint dat, geloof ik. En u kunt zich aanmelden via de Scipio-app of via Christian. En ik neem aan dat we het telefoonnummer in de Scipio-app kunnen vinden, dan wel in het boekje wat we jaarlijks krijgen. Maar dus wel even aanmelden voor deze middag. 21 januari, vrijdag, 14:30. Goed, dat waren denk ik zo ongeveer de mededelingen. Dan rest mij alleen nog te delen dat de bloemen deze week gaan naar Ben en Dini de Jong als groet en bemoediging van onze gemeente aan hen. En dan gaan we nu samen zingen. Johannes de Heer, 33, vers 1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam en navoort mijn groet, vers 2 en vers 3. Een fijne dienst toegewenst.
welkom in deze dienst en ook als u thuis meekijkt, welkom. Mag ik u vragen te gaan staan voor foto en groet. Ook voor deze dienst mogen we weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen de coupletten 2 en 3. Deze middag opnieuw een dienst mogen hebben met mensen in de kerk, maar ook met mensen thuis. Dank u Heer voor deze gelegenheid waarop u tot ons hart wilt spreken, waarop we de Bijbel mogen openen en daar het mogen leren en ook allerlei toepassingen mogen ontvangen om christen te zijn in deze tijd, in deze maatschappij. We danken u voor uw woord, de Bijbel, een levend woord, een oud boek, maar met levende kracht, omdat het uw boek is, Heer. En ik bid dat uw woord ook ingang mag vinden in onze harten, in onze levens, wat u van ons vraagt. Heer, dank dat we hier mogen zijn. En ik bid om uw zegen voor een ieder die er is en die meekijkt of meeluistert. Of die dat later nog bekijkt. Heer, wilt u alle belemmeringen wegnemen die er zijn tussen u en ons. En we danken u dat we mogen zien op het werk van de Heer Jezus aan het kruis, waar hij al onze zonden en tekortkomingen heeft weggedragen. En Heer, we danken u voor de uitstorting van de Heilige Geest, die in ons wil wonen en werken, die de woorden van de Schrift in ons hart wil uitwerken, om zo de Heer Jezus groot te maken. Heer, wij dragen deze dienst aan u op. Zegen alles wat gebeurt, Heere, tot verheerlijking van uw naam. Wij bidden u dat in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 200, de versen 1 en 3. O welke macht heeft uw liefde? evangelie, uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het voor wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan nog met elkaar zingen lied 593, de versen 1, 2 en 4. Daar is uit 's werelds duistere wolken. 593, vers 1, 2 en 4. na de overdenking, gezang uit het liedboek, gezang 476. Ja, dat hebben we niet, maar ik vind wel een heel mooi lied wat aansluit bij de verkondiging. Dat is Eeuwig Woord, U willen wij bezingen. Dus misschien voor de mensen thuis, het liedboek, gezang 476. Het is een heel bekende melodie. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als een man 50 jaar wordt, wordt van hem gezegd dat hij Abraham heeft gezien. En de oorsprong van deze uitdrukking vinden wij in de Bijbel. En wel in Johannes 8, vers 56 en verder. Ik zal het u lezen. Johannes 8, Jezus is in gesprek, of misschien moet ik beter zeggen, in discussie met de Joden. En op een gegeven moment zegt de Heer Jezus van, uw vader Abraham, uw aartsvader, waaruit het volk Israël voortgekomen is, uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem, gij zit nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien? Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Dus als iemand 50 wordt, de man, heeft hij Abraham gezien. Vaak krijgt hij een pop, hè, soms wordt een pop in de tuin gezet, of krijgt hij een vlezenpop van de slager, of een speculaaspop van de bakker. En ja, als een vrouw 50 wordt, dan zeggen we, ze heeft Sarah gezien. Iemand die 50 wordt, heeft Abraham gezien. En Jezus zegt tegen de Joden in Johannes 8, dat hij er eerder was dan Abraham. Dat betekent dus dat de Heer Jezus al 2000 jaar oud moet zijn geweest. Want Abraham leefde 2000 jaar voordat Jezus werd geboren. En daarom zeggen de Joden, hoe kan dat nou? U bent nog geen 50 jaar. En hebt u al Abraham gezien? Datzelfde kwam ook tegen in Johannes 1. Johannes 1 vers 15 dat we gelezen hebben. Daar zegt Johannes de Doper, Johannes heeft van hem, van Christus, getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eerder dan ik. Johannes de Doper is een half jaar ouder dan Jezus. Hij was een half jaar eerder geboren dan Jezus. En hier zegt hij, hij was er al voordat ik er was. Jezus was zo'n 35 jaar oud, toen hij rondtrok in Israël. Man van begin, midden 30. Dus hij heeft nog, was zeker nog geen 50 jaar. Maar hoe kan dat nu? Hij was na Abraham, zelfs een half jaar jonger dan Johannes de Doper. En toch zegt hij, ik ben al voor Abraham en voor Johannes de Doper. Jezus is als mens geboren. Maar hij was niet zomaar een mens. Hij was de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. God de Zoon, die mens werd. En als God is Jezus altijd geweest. Hij kent geen begin, geen aanvang. Hij is er altijd geweest. De drie ene God, de Vader, de Zoon en de Geest. Hij is nooit geschapen. Hij is er altijd geweest. Ja, hij was er al voordat de wereld, het heelal en alles werd geschapen door God. Jezus is de schepper. God de Zoon is de schepper. En Johannes laat dat doorklinken in zijn evangelie, in de eerste drie versen van Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, was God de Zoon, hij was bij God, en hij was God. Dus toch apart van God, en hij was God zelf. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, alles is door het woord geschapen, en zonder dit is geen ding geschapen dat geschapen is. Dus, Jezus was er altijd al, voor zijn menswording. Hij is van alle eeuwigheid. Maar toen Jezus mens werd, werd Maria zwanger. En dat was geen gewone zwangerschap, geen gewone bevruchting, zoals een man, zoals een mens geboren wordt uit een bevruchting tussen een zaadsel en een eicel van een man en een vrouw. Nee, hij is niet geboren uit een man, uit de zaadcel van Jozef, om zo maar te zeggen. Hij is uit God geboren. Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. De Heer Jezus werd als het ware verwekt om deze woorden maar te gebruiken, want het blijft een mysterie, door de Heilige Geest. Met andere woorden, Jezus is dus 100% God en 100% mens. Niet 50-50, 100% God, 100% mens. En God is één en toch drie. Vader, Zoon en Geest, drie en toch één. Als je mij vraagt, kun je dat verklaren? Kan ik niet. Dat gaat mijn pet verre te boven. Maar ik geloof het van harte, omdat de schrift dat leert. In Johannes 1 wordt de geboorte van Jezus verteld. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het woord is vlees geworden. De geboortegeschiedenis van Johannes is totaal anders dan de geboortegeschiedenis bij Matthäus en bij Lucas. Johannes benadrukt de goddelijke kant van de Heer Jezus. De goddelijke kant van zijn menswording, van zijn geboorte. En Matthäus en Lucas benadrukken veel meer de menselijke kant van de geboorte van de Heer Jezus. En ook tussen Matthäus en Lucas is ook nog een verschil. Matthäus bekijkt de geboorte van Jezus, de menswording van Jezus, vooral vanuit het perspectief van Jozef. De pleegvader van Jezus. Want Jozef krijgt in Matthäus ook een aantal dromen dat hij zijn ondertrouwde vrouw niet moet verlaten en dat hij later naar Egypte moet gaan. Op de vlucht. En Lucas bekijkt het geboorteverhaal veel meer vanuit het perspectief van Maria. Want de engel Gabriel komt bij Maria en kondigt de geboorte van de Heer Jezus aan. En dan gaat ze naar haar nicht Elisabeth. Dat zijn dus drie verschillende verhalen rondom de geboorte van Jezus. Matthäus, Lucas en Johannes. Op televisie is een programma Sterren op het Doek. Ik weet niet of u dat kent. Maar dan krijgen drie schilders uit het land, die krijgen de opdracht om ieder een portret te maken van een bekende Nederlander, van een BN'er. En als ze dat doen, dan is heel opvallend dat al die drie verschillende schilderijen, portretten, niet op elkaar lijken. Ja, het is één en dezelfde persoon, een bekende Nederlander die wordt geportretteerd, die herken je wel. Maar ze zijn totaal verschillend. De een is misschien bijna fotografisch, de ander is heel abstract. En die ander zit er misschien weer tussenin. Dus drie verschillende portretten en toch gaat het om één en dezelfde persoon. En dat gaat eigenlijk ook op voor de geboorteverhalen van de Heer Jezus. Matthäus, Lucas en Johannes, drie verschillende portretten, toch om één en dezelfde Heer en Jezus. Maar je kunt nog verder trekken. Er zijn eigenlijk vier portretten van de Heer Jezus. Het evangelie van Matthäus, van Marcus, van Lucas en Johannes. En alle vier zijn ze verschillend en focussen ze zich toch op die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Ze vormen als het ware een viertal schilderijen van de Heer Jezus. En ze spreken elkaar niet tegen, ze vullen elkaar aan. En vanuit diverse invalshoeken. Matthäus bijvoorbeeld belicht de Heer Jezus vanuit het invalshoek van zijn koningschap. De koning van Israël. Matthäus is vooral gericht op het volk Israël. Hij is de komende koning. Zijn koningschap staat vooral centraal. In Marcus staat veel meer het dienstknechtgehalte van de Heer Jezus centraal. Jezus zegt zelf, Marcus, ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Lucas, daarentegen, focust veel meer op de menselijke kant van de Heer Jezus. Hij wordt de zoon des mensen genoemd. En Johannes, die focust veel meer op de goddelijkheid van Jezus, het God zijn van Jezus. Dus vier verschillende portretten die elkaar aanvullen. En juist in Johannes 1 wordt dan de goddelijke kant van Jezus benadrukt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit woord is vlees geworden, mens geworden en heeft onder ons gewoond. Als je de geboortegeschiedenis van Jezus in Johannes 1 leest, dan klinkt die veel theoretischer, veel abstracter, veel moeilijker dan de geboorteverhalen in Matthäus en Lucas. Dat is veel meer verhalend. Dat is veel makkelijker te bevatten, veel makkelijker te volgen. Zoals een verhaal altijd veel makkelijker is te volgen dan een theoretisch betoog. Maar waarom is de betoog van Johannes moeilijker, theoretischer? Omdat hier vooral de goddelijke kant van de Heer Jezus wordt benadrukt. En die goddelijke kant is altijd veel moeilijker te doorgronden. Maar dat neemt niet weg dat er een prachtige boodschap ligt in Johannes 1. En ik wil u daarin meenemen, in die prachtige boodschap. Het woord is vlees geworden, God is mens geworden. En waarom is God mens geworden? Omdat hij onder de mensen wil wonen. Hij wil bij zijn mensen zijn. Dat zien we al als het volk Israël uit de slavernij is gebracht, in de woestijn is gekomen en ze moeten een tent bouwen, de tabernakel. En God zegt, jullie zullen voor mij een heiligdom bouwen, omdat ik te midden van mijn volk wil wonen. God wil bij zijn volk wonen. God woonde al voor de zondeval van Adam en Eva bij de mens, bij Adam en Eva, voordat er überhaupt sprake was van zonde. En dat gebeurt dan heel erg mooi, want de Heere God die wandelt in de Hof van Eden, in het paradijs. En het paradijs, dat is eigenlijk ook een soort tempel. Want heel veel bloemmotieven in het paradijs keren weer terug in de tabernakel en de tempel. Dus eigenlijk is het paradijs ook een tempel waar God woont en waar de mens God kan ontmoeten. En de Heere God wandelde. En ik stel me zo voor dat Adam en Eva wandelden met God. Heel intiem. Ze konden God zien. Ze konden met hem spreken. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Dan vallen Adam en Eva in zonde. Komt de zondeval. En dan komt er afstand tussen God en mensen. En als ze God horen aankomen, dan verbergen ze zich. Ze kruipen voor hem weg. En God trekt zich uiteindelijk ook terug nadat hij het oordeel heeft uitgesproken. Want een mens, een zondig mens, we zijn allemaal zondige mensen, een mens kan God niet zien en toch in leven blijven. Dat is onbestaanbaar. Het bestaat niet dat je God in het volle licht ziet en dan in leven blijft. Je valt ter plekke dood neer. Dat leert de schrift op een aantal plekken. Paulus schrijft aan Timotheus dat God in een ontoegankelijk licht woont. Ontoegankelijk. Ja, natuurlijk zijn er ook mensen die niet geloven, die zeggen, ja, ik wil best wel in God geloven, maar dan wil ik hem eerst wel eens even zien. Eerst zien en dan geloven. Ik snap het wel. Maar ik ben toch blij dat het niet gebeurt, want geen mens zou het overleven. Als God zich daadwerkelijk in zijn volle licht zou laten zien aan de mensen, zouden ze ter plekke dood neervallen. Zo heilig is God, zo zuiver is God in zijn licht. We zouden het niet kunnen verdragen. En daarom is het denk ik genade van God dat hij niet te zien is voor ons. Dat wij hem niet kunnen zien. En ik denk dat het ook de reden is waarom de Heer Jezus in een menselijke gedaante gekomen is. Niet in het volle licht, zoals hij werkelijk is, maar in een menselijke gedaante. Als het ware een soort verborgen gedaante. Zie maar aan hem dat hij werkelijk God is, die mens geworden is. En daarom is de belijdenis van Thomas, dat hij eerst weigert te geloven, maar als hij dan Jezus ziet, dan gelooft hij wel. En dan zegt Jezus, omdat je mij hebt gezien, geloof je? Zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. De zondeval is gekomen, waardoor er een afstand tussen God en mensen is gekomen. Maar God wil ondanks de zondeval toch bij mensen wonen. Waarom? Om hen liefde te geven, om hen genade te tonen, om hen zijn vergeving aan te zeggen, om hen zijn richtlijnen mee te geven, de richtlijnen uit het woord van God, de wetten, de Torah van God. En die zijn goed voor ons, die zijn voor ons welzijn. En daarom is God te midden van zijn volk komen wonen in een tent, de tabernakel, en later in een vaste tempel in Jeruzalem. Hij woonde daar. Natuurlijk hij overstijgt de tempel en de tabernakel. Hij is eigenlijk veel te groot om daarin te wonen. Wie kan hem bevatten? De aarde is een voetbank, zegt Salomo zijn gebed. Maar toch wil de Heer God wonen in de tempel onder de mensen door zijn Shechina, door zijn heerlijkheid, door zijn aanwezigheid, door zijn Heilige Geest. Om zijn volk te zegenen. Maar helaas heeft het volk van Israël keer op keer weer zwaar gezondigd. En God heeft er keer op keer weer gewaarschuwd door zijn profeten, maar ze wilden niet breken met hun zonden. En toen kwam het punt dat God zei, nou is genoeg, nu trek ik mij terug. God trok zich terug uit de tempel. God trok zich terug uit de tempel. We lezen dat in Ezechiël. God woont niet meer in de tempel in Jeruzalem. Het is een leeg gebouw geworden. Maar toch, God zou God niet zijn als hij niet opnieuw onder de mensen kwam wonen. Hoe nu? Niet door opnieuw een gebouw te laten bouwen, nee, door zelf mens te worden. Het woord is vlees geworden en heeft het onder ons gewoond. Er staat letterlijk, heeft onder ons zijn tent opgeslagen, onder ons getabernakeld. En wel in zijn zoon. Jezus is de tempel waarin God woont. Jezus noemt Johannes 2 vers 20 zijn lichaam de tempel. En die prachtige tempel in Jeruzalem, waar Jezus ook kwam, daar woonde God niet meer. Hij had zich teruggetrokken. Hij woonde nu in Jezus. De volheid van God woonde in hem. En Jezus is ongeveer 35 jaar lang mens geweest op aarde als tempel van God. En de laatste 3 jaar van zijn leven heeft hij door Israël getrokken, is hij door Israël getrokken om uw woord en daad het evangelie te verkondigen. Jezus is bij ons komen wonen. Net als God toen in de tabernakel. Om hetzelfde te doen, namelijk zijn liefde te geven, zijn genade te tonen, zijn vergeving te schenken, zijn Torah, zijn leefregels mee te geven aan de mensen, opdat het hun wel zou gaan. En deze Jezus stierf uiteindelijk aan het kruis op Golgotha, om daar als lam van God de zonde van de wereld weg te nemen, om het verbroken contact met God weer te herstellen van zijn kant. Johannes 1 beschrijft wat Jezus heel specifiek is komen brengen. En ik wil dat met u langslopen om zo te ontdekken wat voor een geweldige rijkdom we hebben ontvangen in wat de Heer Jezus is komen brengen. Want het is een geweldige rijkdom, hè? Horen wat Johannes 1 vers 16 zegt. Van wij hebben allen ontvangen zelfs genade op genade. Het stapelt zich maar op. Het is genade op genade. Er komt nooit een eind aan. Het is een overvloed van genade. Dat is de Heer Jezus komen brengen. En wat is de Heer Jezus komen brengen? Een paar dingen. In de eerste plaats het leven. En dan bedoel ik vooral het natuurlijke leven. Gewoon het leven als mens. We zijn allemaal geschapen door Jezus. Door de God de Zoon. Hè? Dat hebben we toch gelezen. En we lezen dat ook in vers 3 van, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden. We hebben ons leven, ons bestaan aan God de Zoon. Natuurlijk aan de drie ene God te danken. Maar God heeft alles geschapen door de Zoon. We hebben natuurlijk leven ontvangen. God is de schepper van ons leven. Maar hij is ook de instandhouder van ons leven. Hij onderhoudt ons leven van seconde tot seconde. Het is zoals Jezus zegt in Matthäus 5. God die laat het regenen over goeden en slechten en laat de zon opgaan ook over rechtvaardige en onrechtvaardige mensen, waardoor wij gewas kunnen verbouwen en kunnen eten en drinken. Paulus zegt zelfs in Handelingen 17 dat God ons adem en leven geeft. Elke adem die ik inadem of uitadem is eigenlijk genade van God. Zonder hem vallen we ter plekke dood neer. Hij onderhoudt ons leven. Dat is het eerste wat hij wil brengen. En natuurlijk, dit staat wel los van zijn geboortegeschiedenis. Want hij gaf dit al voordat hij mens werd op aarde. Maar hij geeft het nog steeds. Ben jij God dankbaar voor je leven dat je hebt ontvangen? Het aardse leven, het menselijke leven, de adem. In de tweede plaats is Jezus met zijn geboorte ook dat andere leven komen brengen. Namelijk dat goddelijk leven, dat geestelijke leven. In vers 4, daar staat... In het woord, in Jezus, was leven en het leven was het licht van de mensen. Het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Licht is in het Oude Testament vaak een beeld voor geluk dat God geven wil. Het eeuwige geluk. Voorspoed, verlossing, alles wat hij wil geven. En de Heer Jezus noemt zichzelf in Johannes 8 het licht van de wereld. Ik ben het licht van de wereld dat schijnt. En wie in mij gelooft, zal niet meer in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben, zegt de Heer Jezus. Niet meer in de duisternis wandelen. En duisternis in de Bijbel, vooral bij Johannes, heeft vaak de betekenis van zonde, van gebrokenheid, van duivel, van dood. Al deze machten houden je in de greep. En als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan wandel je in de duisternis. Dan wandel je niet in het licht, maar in de duisternis van de zonde en de dood en de Satan en alles wat je gevangen kan houden, wat je van hem afhoudt. Maar als je in hem gelooft, mag je wandelen in het licht. Duisternis is angstaanjagend. Duisternis, daar wil je niet in verkeren. Maar het licht geeft uitzicht, geeft hoop, geeft zicht. Zonder het woord tast je in het duister. En dat woord is in eerste plaats de Heer Jezus. Zonder de Heer Jezus tast je in het duister. Maar dat woord is ook het geschreven woord, de Bijbel. Zonder het woord, zonder de Bijbel, tast je in het duister. Ook denk jij misschien als mens van niet. De Bijbel laat zien zonder Jezus en de Bijbel tast je in het duister. En als je in het duister bent, is alles om je heen donker, dan struikel je. En je dwaalt. En je dwaalt af. En je kunt verdwalen. Weg bij God vandaan. En als je de Bijbel hebt, als de Heer Jezus voor je uitgaat als de gids... Als je de Bijbel hebt, zegt Psalm 119, is de Bijbel een licht op je pad en een lamp voor je voet. Het is als het ware een soort zaklantaarn die in het donkere, op de donkere weg voor je houdt en zo de weg beschijnt en ziet waar afwijkingen zijn, waar hobbels en obstakels zijn. En zo kun je lopen in het licht van het woord, in het licht van Jezus. De duisternis. Weet je hoe je duisternis verdrijft? Gewoon door het licht aan te doen. Als die donker is, dan doe je het licht aan en ploep, het licht is er. Je kunt wel op de duisternis gaan schelden en mopperen, maar de duisternis gaat daardoor niet weg. Je moet gewoon het licht aan doen. En zo is dat ook voor Jezus. Als je in de duisternis van het leven wandelt, doe dan het lichtknop de Heere Jezus aan. En ploep, je wandelt in het licht met Jezus. Dan is Hij een licht op je pad en een lamp voor je voet. Gewoon door Hem aan te nemen. Wandel jij al in het licht met Jezus? Heb jij de Heer Jezus al aangenomen in je leven? Wandelen met Jezus betekent leven naar de wil van God. Hij is de reisgids. Hij gaat voor je uit. Helaas hebben velen Jezus als dat woord vol leven, vol licht en vol genade waarheid verworpen. Want, zegt Johannes in vers 10, Hij was in de wereld en de wereld is er hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. De wereld, dat staat voor de volkeren, de mensheid. Hij kwam voor de wereld om de mensen te redden. Hij gaf zijn leven om de mensen te bevrijden van zonde en schuld. En de wereld is er hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. De wereld wil niet van hem weten. En dan staat er in vers 11, En ik kwam tot het zijne en de zijne werd niet aangenomen. Die zijne, dat is het volk van Israël. Dat is het volk van de Heere Jezus. Hij is de koning van Israël. Hij kwam voor Israël om Israël te redden. Maar Israël heeft hem verworpen. Ze hebben hem niet aangenomen. Maar, zegt Johannes, allen die Jezus wel hebben aanvaard, hebben aangenomen, zijn kinderen van God geworden. En dat is misschien wel het meest bijzondere dat de Heer Jezus is komen brengen. Toen hij kwam op aarde. In vers 12 staat, doch allen maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft de macht gegeven om kinderen van God te worden. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft de macht gegeven kinderen van God te worden. Dan wil ik even stilstaan en laten tot u doordringen. Wat betekent dat om kind van God te zijn? Als je een kind van God bent, dan betekent dat God jouw hemelse vader is. En wat voor een vader? Wat voor een vader is hij? Een vader vol van genade, vol van waarheid, vol van liefde, vol van licht, vol van leven, vol van zorgzaamheid. En weet je, met deze vader mogen wij een hele intieme en vertrouwelijke omgang hebben. Paulus zegt in Romeinen 8 dat we hem Abba mogen noemen. Abba, Abba vader. En Abba, dat was een woord dat gebruikten de Joodse jongetjes in de tijd van de Heer Jezus voor hun eigen vader. En dat was liefkozend, zoals kleine kinderen tegen hun vader zeggen, papa. He, dan mag je als het ware bijna zeggen, papa tegen de Heere God. Ja, misschien komt dat een beetje chockerend op je over. Maar zo vertrouwelijk mag je de hemelse vader noemen. U bent mijn papa, u bent mijn Abba. En je mag alles met hem delen, alles met hem bespreken. Als het ware bij hem op schoot gaan zitten. Maar tegelijkertijd zeg ik, er moet ook wel een eerbiedig afstand blijven. Want hij is niet zomaar een vader, hij is een hemelse vader. Hij is vol van licht en vol van heiligheid. Maar dat kan beide. Heel vertrouwelijk, heel intiem en ook vol respect, vol eerbied, vol ontzag voor de Vader in de hemel. En weet u, deze Vader, God, die overstijgt alle aardse vaders. Al heb jij nog zo'n fantastische aardse vader gehad, of heb je die nog? God overstijgt jouw Vader, onze Vader. Ja, misschien zeg je wel, joh. Als ik aan mijn vader denk, dan heb ik helemaal niet zo'n goed beeld van mijn vader. Want ik heb het moeilijk gehad in mijn jeugd. Ik heb allerlei ellende opgelopen, traumas opgelopen. Ik ga er verder niet op in, maar het gebeurt. Aardse vaders schieten altijd tekort, maar soms kunnen ze vreselijk tekort schieten door hun kinderen echt schade aan te richten. En misschien vind je dan wel heel erg moeilijk om God toch vader te noemen. Ja, dan denk je te veel aan je eigen vaderbeeld en je eigen vader. Dat zit dan in de weg. En dat snap ik. Dan kun je God niet zomaar Abba of Papa of Vader noemen. Maar toch zou ik tegen je willen zeggen, richt je op de Heere God. Probeer hem toch als een vader te zien. Als iemand die onvoorwaardelijk van je houdt, onvoorwaardelijk voor je zorgt. Hij is de Vader in de hemel die jou geschapen heeft, die jou lief heeft. Ja, die zijn eigen zoon voor jou gegeven heeft, zijn eigen kind gaf hij op. Om jou tot zijn kind te maken. Dat alles uit liefde. En door deze Jezus, door zijn kind, mag je God Abba, Vader noemen. Want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft de macht gegeven kinderen van God genoemd te worden. En bij dat woordje macht wil ik even stilstaan. In de oorspronkelijke taal kan dat woordje macht ook volmacht betekenen. Hij heeft je volmacht gegeven om kind van God genoemd te worden. En volmacht betekent dat je daar alle recht op hebt. Dat je mag zeggen, Heer, ik ben door de Heer Jezus uw kind geworden en dat ben ik ook. Ik ben uw kind. Ik heb die volmacht om uw kind te noemen, om u mijn hemelse vader te noemen. Heel vrijmoedig. Net als je iemand volmacht geeft om voor jou te gaan stemmen op een bepaalde persoon of een bepaalde partij. Dat mag je dan. Je hebt dat volmacht gekregen om namens die persoon te stemmen. En zo heb je de volmacht gekregen om jezelf een kind van God te noemen. De vraag is, ben jij al een kind van God? Durf jij jezelf een kind van God te noemen? Durf je jezelf dat toe te eigenen? Misschien is er wel een bepaalde kerkelijke visie dat je tegenhoudt. Dat je denkt, ja maar, daar is toch ook iets van uitverkiezing? He, God moet toch mensen uitverkiezen? De een is wordt geschapen voor de eeuwigheid, voor de hemel en de ander voor de hel. De een ten oordeel, de ander ten voordeel. Je kunt niet zomaar zeggen of je behouden bent. Ik zou wel willen, maar ik weet het niet. God moet me aanraken, God moet me uitkiezen. En zo zijn heel veel mensen in grote onzekerheid. Ze willen een kind van de Vader zijn, maar ze durven zich dat niet toe te eigenen vanwege een kerkelijke leer, een theologisch standpunt. Maar als je nou met nood te maken hebt in het leven, je hebt een ongeluk gekregen, wat doe je dan? Dan bel je 112. En dan komen de hulpinstanties, zo snel mogelijk, om jou te helpen, jou terzijde te staan. Maar wist je dat er ook een hemelse 112 is? Johannes 1 vers 12. 112, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij volmacht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Als je in nood zit, de geestelijke nood verkeert, dat je graag een kind van God wilt zijn, maar je durf je dat niet toe te eigenen, dan mag je de hemelse 112 bellen, Johannes 1 vers 12, op jezelf toepassen. En dan mag je zeggen, Heer, ik wil zo graag uw kind zijn. De Heer Jezus is toch ook voor mij gestorven? En direct op dat moment wordt de hulplijn ingeschakeld. Op dat moment dat je Heer Jezus aanvaardt, ben jij een kind van God. Die volmacht heb je gekregen. En dan ben je voor eeuwig. Je mag je zonde belijden, hem als de Vader aannemen en voor eeuwig zijn kind zijn. En weet je, sluit ik mee af, als je Heer Jezus hebt aanvaardt in je leven, dan komt hij in jou wonen. Dat zegt Efeze 3 vers 17, in jou wonen. Dan word jij een tempel van de Heilige Geest. Dan word jij een tempel waarin God zelf woont. En wonen, dat is niet even op bezoek komen, dat de Heer Jezus even een tijdje op bezoek komt om gezellig te praten en dan gaat hij weer. En wonen betekent ook niet dat hij een poosje komt logeren, een paar dagen, een paar weken, een paar maanden misschien. Nee, wonen betekent dat hij permanent intrek neemt in je leven. Hij komt voor altijd in jou wonen, in tijd en eeuwigheid. Voor altijd. En zo wil God jou van binnenuit zegenen. Jou helpen, je krachtvol vandaag geven in alle ups en downs van je leven. En je blijde hoop voor de toekomst geven. Want die toekomst is gegarandeerd. Op een dag komt God terug in Jezus op aarde. Er wordt uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gevestigd. En er zal God zichtbaar onder zijn mensen wonen. Hij zal zijn tent opslaan en alle gebrokenheid te lijden zal voor altijd worden uitgebannen. We zullen God zien zoals hij werkelijk is. Zonder angst nog om te sterven, want hij bewoont dan een toegankelijk licht. En dat wil Jezus ons geven, daarvoor is hij gekomen. Heer, dank u wel. Amen. Wat ik al zei, we gaan dus zingen voor zover het mogelijk is, of anders luisteren naar het lied Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, coupletten 1, 4 en 5.
samen danken en bidden. En we hebben net gehoord dat er heel veel reden tot dank is. En als we heel specifiek kijken naar vanmorgen, hebben we het voorrecht gehad dat er twee broeders ingezegend zijn tot het ambt van oudste, broeder Cordentoom, en tot het ambt van diaken, broeder Henk van der Voort. En we gaan daarvoor danken. Maar we gaan ook bidden. We gaan bidden voor broeder Willem van Dijk, die ook in ons midden is, maar die deze week te horen heeft gekregen dat hij daadwerkelijk lijdt aan de ziekte van Parkinson. Het vermoeden was daar al wel, maar het is toch iets wat heel confronterend is. Je hoopt altijd op een minder ingrijpende diagnose en het was een hele klap. En we bidden voor dat hij daar samen met zijn vrouw ook op een goede wijze mee mag omgaan. We bidden ook voor broeder Henk en zuster Arie Lindeboom. Henk is ook in ons midden. Henk heeft deze week zijn zus verloren. Zij leed aan kanker en is overleden. We bidden ook voor steun en kracht om dit lijden te dragen. Dan bidden we voor Stefan van Boven. Er zal opnieuw een poging gedaan worden om een neurostimulator bij hem aan te brengen om de pijn, de ondraaglijke pijn die hij te dragen heeft, om die hanteerbaarder te maken. En daar is al eerder een poging toe gedaan en dat is mislukt. En het is een hele ingrijpende operatie en laten we hopen en bidden dat het dit keer wel gaat lukken. En dan gaan we bidden voor broeder Ben en zuster Dini de Jong, waar deze week de bloemen naartoe gaan. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, in de eerste plaats, dank u wel. Dank u wel voor het feit dat we in en uit kunnen ademen. Hier dat we ons bewust zijn van ons bestaan. Dat we ons bewust kunnen zijn van broeders en zusters om ons heen. Ons bewust kunnen zijn van uzelf. Hier zonder u is dat allemaal niet mogelijk. Heer, en ik lees momenteel een boek hier over het heelal. Heer, ook zonder u zou dat heelal niet kunnen bestaan. Het zou imploderen. Heer, dank u wel voor wat u hebt gemaakt, voor wie u bent. Heer, dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten op het moment dat we u de rug hebben toegekeerd. Maar dat u ons genade op genade schenkt. Heer, en ja, als klap op de vuurpijl als het ware, Heer, ook uw zoon hebt gegeven. U bent zelf mens geworden, Heer, om ons mensen weer naar u toe te trekken. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen u ook danken voor de broeders die vanochtend zijn ingezegend. Als leden van de kerkenraad, als oudste, als diaken. Heer, dat zij, we zijn dankbaar dat zij bereid waren om deze taak op zich te nemen. En we bidden hen uw zegen toe. Samen met hun gezin, hun vrouw en kinderen. Heer, dank u wel. Heer, dat er opnieuw handen zijn die het werk in de wijngaard willen doen. Tegelijkertijd, hier wil ik ook danken voor al die mensen hier in de kerk. Als ik denk aan de mensen van het geluid. Als ik denk aan de mensen die hier zingen. De organist, de predikant en zoveel anderen die door de week actief zijn hier om het werk in uw wijngaard te doen. Dank u wel daarvoor. Heer, maar er zijn ook redenen van zorg. Heer, er zijn zorgen bij ons en ook die mogen we bij u brengen. Heer, we willen delen in de zorg van Willem. Heer, als hij deze week te horen kreeg dat hij toch echt de ziekte van Parkinson heeft. Heer, het was verwacht. Heer, maar nu is het als het ware echt zo. Heer, en ik bid u voor hem en voor zijn vrouw, Antje, ook voor zijn kinderen, Heer, om kracht, om ja, dit te dragen. Heer, en wilt u hen helpen om het te dragen. Heer, we bidden ook voor Henk en Arie Lindeboom. Heer, als zij hun zus, hun schoonzus hebben verloren. Heer, dan, Heer, en Henk heeft dat ook gedeeld tot de bidstond. Heer, dan zijn reden tot dankbaarheid dat zij u kent. In die zekerheid ook afscheid mocht nemen. Heer, maar dan is er ook het gemis, het verlies, de lege plek die er gekomen is. Ik wil u bidden voor familie, Heer, voor Henk en Ali zelf, Heer, en voor alle die om hen heen staan. Heer, om uw nabijheid in deze moeilijke en lastige tijd. Heer, we bidden zo ook voor Stefan van Boven. Heer, hij wordt al heel lang genoemd in onze gemeente. Heer, en hij is al zo lang ziek, zo lang en al zoveel pijn. Heer, hij is al zoveel geprobeerd te doen. Heer, en daarom willen we nog eens met nadruk, Heer, als er deze week weer een moeilijke operatie gaat gebeuren. Heer, dan bid ik, wilt u de handen van de doktoren zegenen. Heer, zodat het mag lukken, Heer, om deze neuromodulator aan te brengen, hier zo de pijn draaglijk zal zijn. En mocht het zo zijn, geheel zal verdwijnen. Heer, we dragen hem aan u op. Heer, schenk hem uw genade. Heer, en we bidden ook voor Ben en Dini de Jong. Heer, ze krijgen de bloemen deze week. En mag het hen ja, als een bemoediging tot hen komen. En hen zegenen. Heer, en ook bewust laten zijn dat we ook als gemeente aan hen denken. En dat zij in onze gedachten zijn, in onze gebeden. Heer, zo dragen we dit alles al nu op. Heer, ook als we straks naar huis gaan. Heer, ga met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Dan zingen we het slotlied. De lied 945, dat is het Ambrosiaanse lofgezang. En tijdens het voorspel kunt u via de app de collecte geven. En als u dat niet hebt, is er een mandje aan de uitgang waar u geld in kunt deponeren. Thank you.
zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Na de zegen zingen we nog de 3 coupletten van lied 699. Vrede zij u. Mag ik u vragen te gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.